Wat voor mij heel belangrijk is, dat die menselijkheid die je dan naar elkaar hebt, die verbinding zoeken. Dat is voor mij een van de belangrijkste dingen om als voorzitter met de buitenwereld in contact te blijven.
Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de OR-kast. Een podcast over medezeggenschap. Hierin ga ik op zoek naar de wereld van ondernemingsraden, medezeggenschap en alles wat daarbij komt kijken. Ik ben zelf iemand die niet uit deze wereld komt, dus ik ga in gesprek met mensen uit de wereld van medezeggenschap die me daarvan alles over kunnen vertellen. En vandaag ben ik te gast bij Zinzia Zorggroep en ga ik in gesprek met Marcel Eickhout. Hoi Marcel, welkom.
Goedemiddag, hartstikke fijn dat je er bent. Leuk.
Dankjewel. Ja, en een warm welkom zag ik al op de voordeur staan. Dat is hier echt.
Ja.
Wat een heerlijke plek.
Ja, een van de speerpunten van ons, het warm welkom, is inderdaad dat bewoners, maar ook bezoekers en wie dan ook die hier binnenkomt zich inderdaad warm welkom voelt. Dus niet alleen een pilaar waar je op drukt om iemand op te roepen, maar je wordt echt geholpen, je krijgt koffie. Ja, dat vinden wij hier binnen Zinzia belangrijk.
Mooi, en dat is ook echt voelbaar.
Ja, fijn, dankjewel. Leuk om te horen. Ja.
Hey, ik begin meteen over waar we zijn, maar kun jij jezelf even voorstellen?
Nou ja, ik ben Marcel Eickhout, 63 jaar. Werk ruim 17 jaar voor bij Zinzia. En ik ben nu de laatste 3,5 jaar werkzaam op de ICT-afdeling hier bij Zinzia.
Ja. Top. En jouw rol binnen ondernemingsraden? Kun je daar
ondernemingsraad
iets over?
Ja, zeker. Ik ben nu 7 jaar geleden toegetreden tot de ondernemingsraad. Mm-hmm. En dat is aan de hand geweest van een verkiezingscampagne op de locatie waar ik toen de tijd werkzaam was. Omroep Makita. Een huis voor Indische en Molukse ouderen. En ik ben toen gekozen inderdaad om lid te worden van de ondernemingsraad. En eigenlijk aan het eind van dat jaar viel eigenlijk de ondernemingsraadleden die er waren. Die gingen allemaal iets anders doen. En moest dus een hele nieuwe ondernemingsraad gekozen worden. En dan juist van alle disciplines. Mm-hmm. En bleef ik samen met een ander ondernemingsraadlid over. Met een hele nieuwe ondernemingsraad. Ja, en dan moet je op dat moment moet je, zeg maar, je dagelijks bestuur gaan kiezen. Een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris. Mm-hmm. Ja, en dan werd eigenlijk de keuze heel snel naar mij toe gelegd van hey, jij zit een jaar nu in de OR, wij zijn helemaal nieuw. Ja, wil jij het niet gaan doen?
Ja. Ja,
dat overviel mij natuurlijk ook. Je bent net een jaar OR-lid en mag dan een hele nieuwe OR gaan opzetten. Ja, dat was best wel spannend.
Ja, na een jaar.
Na een jaar, ja.
Maar toch gedaan.
Ja, toch gedaan. Echt van nou ja, oké, ik kan alle hulp krijgen die er is vanuit de organisatie. Trainingen volgen. We hadden natuurlijk onze eigen trainers. Maar je kunt daarnaast natuurlijk als voorzitter kun je ook een andere training volgen. We hebben toen eigenlijk als OR eerst die dingen zelf opgepakt. Een van de belangrijkste dingen die we toen eigenlijk gedaan hebben is van het papierwerk overgegaan naar digitaal. Omdat ik in dat jaar dat ik lid was ook wel zag dat sommigen tijdens een vergadering nog de papieren uit de postzak moesten gaan halen en dan gaan lezen. Mm. Ja, en dat vond ik zelf niet kunnen. Mm-hmm. En dat hebben we toen eigenlijk inderdaad veranderd van hey, we gaan digitaal werken. We gaan in teams werken. Mm-hmm. We gaan op een moderne manier werken. En ja, zo zijn we daar toen langzaam mee begonnen en gegroeid daarin.
Dus dat was als eerste bijzondere ding wat je hebt gedaan.
Ja, dat is eigenlijk het eerste wat we dan, zeg maar, binnen de OR toen afgesproken hebben. Van hey, hoe gaan we verder werken? Mm-hmm. Gaan we een ambtelijk secretaris zien te zoeken? Of gaan we dat eerst zelf doen? Mm-hmm. En een van de dingen die we toen inderdaad als complete OR hebben besproken. Van oké, we gaan eerst het digitale zorgen dat het voor elkaar komt. Maar ook om elkaar te leren kennen en ook het werk te verlichten. Want ja, als je met z'n allen in een teams werkt, ja, dan kun je heel snel de dingen vinden. In plaats dat dingen allemaal toegezonden moeten worden en dat je maar moet wachten of de post op tijd is.
Mm-hmm. Wat nu heel logisch lijkt. Maar ja, als je dat al een hele tijd zo doet, dan is dat natuurlijk logisch.
Ja.
Ja. Nou, zien we weer eens ook weer goed dat er iemand nieuws, een frisse wind in komt, die van naar buiten af kijkt en denkt, dit moet anders.
Ja, en dat is best een mooie ontwikkeling geweest.
Mooi. Goeie. Nou, goed om te weten hoe jij al bij medezeggenschap terecht bent gekomen. Om je een beetje te leren kennen. Voor mij en voor de luisteraars heb ik een kort kennismakingsspel. Ik ga een aantal zinnen geven en die mag je afmaken.
Dat is goed.
Oké, komen ze. Ik start mijn werkdag het liefste met...
kop koffie.
Als medezeggenschap morgen wordt opgedoekt, dan...
denk ik dat heel veel bedrijven stuk gaan.
Het meest interessante aan medezeggenschap vind ik...
je mening te mogen geven en invloed te kunnen uitoefenen.
Het beste moment in de week voor een vergadering is...
's morgens vroeg, als iedereen nog fris is.
In een perfecte wereld is medezeggenschap...
heel belangrijk.
Mooi, oké. Nou, dat was een opwarmingtje. Ik denk dat we nu wel een beetje een beeld hebben wie er tegenover ons zit.
Mooi.
Dan gaan we beginnen met alle vragen die ik voor jou heb. Want ik mag je weer helemaal uithoren vandaag over deze wereld. Laten we bij het begin beginnen. Je hebt al even gezegd hoe je bij de ondernemingsraad terecht bent gekomen. Maar in de basis, waarom medezeggenschap voor jou?
Nou ja, de reden waarom ik op een gegeven moment bij de medezeggenschap ben gekomen... is dat ik een aantal dingen binnen het bedrijf zag gebeuren... waarvan ik eigenlijk helemaal geen weet had. Ik kende natuurlijk het wereldje en het team waarin ik werk en bleef werken. Maar wat er omheen gebeurde, wat er nou echt nodig was voor Zinzia Zorggroep, daar had ik geen weet van. Maar ik had daar wel heel veel interesse in. En dat is een van de redenen geweest waarom ik, laat ik eens gaan kijken bij de ondernemersraad. Want volgens mij krijgen die heel veel te weten. En dat is eigenlijk de reden geweest waarom ik binnen de OR ben gekomen. En daarna ook ben gaan kijken, luisteren, maar vooral heel veel lezen. Van, wat gebeurt er nou binnen onze organisatie?
Je zegt heel duidelijk heel veel lezen. Was dat het belangrijkste voor je?
Nou ja, kijk, het is belangrijk dat je goed geïnformeerd wordt. En wat er toen eigenlijk gebeurde is dat je heel veel vragen ging stellen... heel veel antwoorden kreeg. Daarna weer vragen ging stellen, weer veel antwoorden. En zo ging dat op en neer. Dus je moest heel veel lezen.
Mm-hmm.
Dat hebben we in de jaren in de ontwikkeling best wel aardig teruggebracht. Als ik dat vergelijk met 6 jaar geleden toen ik voorzitter werd... kreeg je eigenlijk een instemming dan een advies... met allerlei documentatie erbij, waarom en hoe en hoe ze het gingen doen...
Mm-hmm.
Maar eigenlijk traject vooraf, daar wist je eigenlijk niks van. Het probleem wat je dan had, is dat je met heel veel mensen zat... die allemaal moesten gaan lezen. Die zich allemaal moesten gaan bemoeien, dan wel inlezen... dan wel vertrouwd moesten raken met het onderwerp waarover het ging. Ja, en dan krijg je inderdaad allerlei verschillende duizenden vragen... die soms bijna met hetzelfde te maken hadden. En dat duurde soms heel erg lang om uiteindelijk tot een besluit te komen... waarmee een bestuurder verder kon, maar ook de OR verder mee kon.
Hmm, ja, dus echt veel vooronderzoek gedaan ook.
Ja.
Mooi. En je hebt al gezegd dat je vrij snel voorzitter werd, natuurlijk. Is er veel veranderd voor je qua mindset toen je voorzitter werd?
Kijk... uiteindelijk maak je in die 6 jaren maak je heel veel mee. Maar je groeit ook als persoon.
Mm-hmm.
Ik was echt een beetje introvert persoon. Ik kom uiteindelijk oorspronkelijk uit de horeca. Ik ben als kok opgeleid. Ja, en een van die koks die zijn altijd een beetje op de achtergrond. Die hoeven niet op de voorgrond. Hè. Die eten koken en dan prima. Dus ik was echt een beetje introvert persoon. Maar nu na 6 jaar later... terwijl ik hier nu ook zit als voorzitter.
Ik wou zeggen.
Ben ik wel een ander mens geworden.
Ja.
En dat is ook een ontwikkeling die je dan als persoon meemaakt. En die je zelf dan ook vertrouwen geeft in de dingen die je doet.
En als je 1 ding zou mogen uitlichten wat dat dan precies is... waardoor dat je bent veranderd.
Nou ja... kijk, je had vroeger natuurlijk in het begin... keek je heel erg op naar... de leidinggevende figuren. Als zijnde van, die weten alles, die kunnen alles. En daarna ga je eigenlijk met ze in gesprek. En dan merk je eigenlijk, ze zijn net zulke mensen als jij en ik. Met net zulke twijfels, met net zulke dingen die ze graag zouden willen doen als jij en ik. Dus dan krijg je veel meer dat je heel snel op hetzelfde niveau kunt gaan praten, laat ik het zo maar zeggen. Mm-hmm. En wat voor mij heel belangrijk is, dat die menselijkheid die je dan naar elkaar hebt, die verbinding zoeken, dat is voor mij een van de belangrijkste dingen om als voorzitter met de buitenwereld in contact te blijven.
Goeie. Ja. Ja. Dus door het menselijk te krijgen, door te zoeken naar wat je gezamenlijk hebt en dan te beginnen.
Ja, en het is ook kijken van hoe zie je zelf het voorzitterschap, hè? Mm-hmm. Kijk, de ene heeft misschien een idee, een voorzitter bepaalt. Mm-hmm. En een voorzitter zet de lijnen uit en die zegt van we gaan linksaf of we gaan rechtsaf. Maar ik heb altijd het idee en het gevoel gehad van ik ben ter ondersteuning van mijn OR-leden. En hoe zie ik dat? Het is niet mijn wil, maar het is de OR die iets wil. En ik moet de OR als voorzitter daarin ondersteunen, maar ook de vragen stellen aan bestuur, MT, van de OR denkt er zo over, wil graag die kant op in hun ontwikkeling, in hun samenwerking met het bestuurlijk niveau. Mm-hmm. Ja, en daar moet ik de OR in ondersteunen.
Dus je ziet het niet als zijnde, jij bent degene die de kar moet trekken, maar die het meer mag duwen, voor de basis moet zorgen.
Ja, in het begin was het inderdaad, moest ik die kar gaan trekken. Hè, want dan ben je de
voorzitter
en de voorzitter. Ja. En had ik inderdaad het gevoel van ik moet die kar gaan trekken. Maar de lieve leed en ervaring ga je toch merken van het kan ook op een andere manier. En dan kan het ook op een manier die voor jou goed voelt. Dus niet dat je als persoon of zoals jouw eigen mentaliteit is, dat moet gaan veranderen omdat je nu in één keer voorzitter bent. En als het ware met de hand op tafel moet slaan van zo gaan we dat doen. Nee, maar juist vragen van hoe denken jullie erover? Wat heb je nodig om als OR je werk te kunnen doen?
Hm. Mooi.
Ja.
Klinkt heel prettig.
Ja, maar goed, kijk ik er tegenaan.
Ja.
Ja, en dan is het 3 jaar later. En dan heb je nieuwe verkiezingen. En we hebben toen eigenlijk besloten als OR zijnde van de normale periode van 3 jaar is eigenlijk te kort. Omdat je na 3 jaar heb je de kans dat je uit elkaar gaat. Dat je OR-leden verliest. En daarmee verlies je ook heel veel kennis die je opgebouwd hebt. Niet alleen van wat OR-leden weten wat er speelt en wat er doet, maar ook gewoon hun kennis en het teamverband wat je opbouwt. En toen hebben we eigenlijk gekozen bij de nieuwe verkiezingen van we gaan dit met 1 jaar verhogen naar 4 jaar. Hm. Ja, en toen is ook zowel door de OR-leden die opnieuw gekozen werden en als bestuurder ook gevraagd van Mars. We vinden het wel heel fijn dat jij de voorzitter bent. En je doet het goed, wil je die nog een keer 4 jaar doen? Mm-hmm. Ja, weet je. En als je dat gevraagd wordt en je hebt er plezier in. En je ziet, en dat was voor mij heel belangrijk, hoe de OR zich aan het ontwikkelen is. Ja, dat kon ik niet laten gaan. Dus.
En wat is een ontwikkeling die je hebt gezien?
Ja, we zijn natuurlijk in het begin heel erg gaan wennen van wat is nou het OR-werk? Wat houdt het in? We hebben natuurlijk de trainingen gehad en lessen erin gehad. Maar vooral op een gegeven moment, hoe krijgen we die OR in hun kracht? Dat er naar geluisterd wordt. Maar vooral dat we, en dat hebben we eigenlijk altijd voor aangehouden, dat we voor in de bus zitten. Dus niet achteraan van alles is in kannen en kruiken. En OR, hier heb je het advies dan wel instemming en zeg maar ja of nee. Maar juist in die ontwikkeling daarnaartoe willen we eigenlijk al de informatie al vooraf hebben. En meeluisteren, meepraten, zodat we op het juiste moment daar onze invloed op kunnen geven van de signalen die we van de werkvloer bijvoorbeeld horen. Ja, en dat is eigenlijk een ontwikkeling die we door de jaren gemaakt hebben. Dat we nu inderdaad met commissies werken. Want vroeger was het zo, alle OR-leden gaan overal zich inlezen, zodat iedereen op alles op de hoogte is. Mm-hmm. Nu hebben we echt 3 commissies gevormd. Mm-hmm. Eentje is die gaat over de financiële zaken. Mm-hmm. Andere is die zich houdt met sociaal beleid. En de andere bijvoorbeeld met milieu, welzijn, arbo, dat soort zaken. En die doen dus met de... met de partners vanuit de organisatie. Zeg maar de leidinggevende. Mensen die daar met projecten bezig zijn. Die daarover gaan. Doen die commissies hun voorwerk. Dus die gaan met al die projecten. Met al die ontwikkelingen die er zijn binnen hun aandachtsgebied. Daar gaan ze mee praten. Daar gaan ze horen. Gaan ze luisteren. Daar krijgen ze documentatie van. Dus op het moment dat er daarna uiteindelijk een advies komt voor de OR. Zijn die commissies, kunnen de OR al informeren van, oké, we hebben hiernaar gekeken, dit zit helemaal snor. Of hier moeten we nog vragen over stellen als OR zijnde. Zodat je uiteindelijk de OR al heel snel op de hoogte is wat er loopt en wat er speelt binnen de organisatie. En daardoor kun je heel snel verbanden met elkaar leggen.
Ik kan me ook voorstellen als je in zo'n bepaalde commissie zit, dat je superveel van dat onderwerp leert. En dat je dat ook weer verder brengt.
Ja, zeer zeker. En daarom ben ik altijd heel blij dat de meeste OR-leden dan ook doorgaan.
Mm-hmm.
Want, ja. Kijk, bij elke instemming dan wel advies of wat er gaat gebeuren, hangt meestal een financieel plaatje aan. Dus als je dan geen OR-leden hebt die financieel interessant vinden, of ze inderdaad willen bezighouden met de cijfers, ja, dan wordt het heel lastig om daarna een plaatje te krijgen van jongens, wat we gaan doen, kan dat wel?
Ja.
En wat voor financiële gevolgen heeft dat? Ja, en zodra je dat, zeg maar, de goede informatie over hebt, ja, kun je natuurlijk veel meer dingen in goede banen gaan leiden.
Mooi. Goeie.
Ja.
Jij doet het nou al jaren. Je spreekt vast ook wel eens met andere ondernemingsraden. Klopt dat?
Ja.
Of is dat? Ja,
ja, we hebben een aantal jaren geleden hebben we inderdaad gezegd van, goh, we willen toch wel eens horen hoe andere ondernemingsraden dit nou doen, hè, binnen de zorg. En ze hebben inderdaad met drie verschillende zorgorganisaties hebben contact gelegd.
Oh.
Ja, maar helaas is dat contact niet gebleven, omdat we toch merken dat onze OR soms iets verder is dan andere OR'en.
Okay.
Soms zijn daar conflicten met een bestuurder. Soms zijn er conflicten of is de OR zelf nog niet zo ver. Hè, die nog in ontwikkeling is. Ja, en daardoor wordt het heel lastig om over bepaalde dingen de gezamenlijkheid te vinden. Hè, sommige OR vinden het ook lastig om over hun bedrijf te praten. De dingen die er gebeuren.
Mm-hmm.
Omdat ze bang zijn dat ze misschien dingen vertellen die ze niet mogen vertellen.
Mm-hmm.
Ja, want we hebben natuurlijk onze geheimhouding en dat soort zaken.
Mm-hmm.
Ja, en dat maakt het wel lastiger om echt met elkaar erover te hebben.
Ja, ja, en zou je dan wel in gesprek willen bijvoorbeeld met ook OR'en die niet in de zorg zitten? Of is het voor jullie wel dan handig om het binnen de zorgsector te houden?
Ja, nou kijk, de meeste onderwerpen waar wij mee te maken hebben, hebben natuurlijk te maken met de zorg. De zorg verandert heel veel. Er komt heel veel op ons af.
Mm-hmm.
En is een constante ontwikkeling. En dat is misschien de andere OR niet zo. Hè? Kijk, als je nu kijkt naar onze zorg, verandert heel snel. We moeten heel snel als bedrijf meegaan met die ontwikkelingen. Als je daar als OR vast blijft houden aan, dit is het en daar blijft het. Ja, dan kom je toch wel in problemen. En wat deze OR en wat een OR binnen de zorg denk ik nodig heeft, is meegaan met de ontwikkelingen. Maar daarvoor moet je dus snel en vroegtijdig geïnformeerd zijn. Zodat je ook mee kunt gaan in de ontwikkelingen van het bedrijf.
Mm-hmm.
Zo hebben wij bijvoorbeeld na een advies aan dan wel instemming. En wij sowieso na een jaar een evaluatie daarvan. En mochten daar door veranderingen binnen het bedrijf of andere zaken iets aangepast moeten worden, ja, dan kun je het weer op tafel leggen. Ja, dus niet iets wat vastgegoten is van, hey, dit is het en zo blijft het over 15 jaar nog steeds. Maar juist die verandering in de zorg, minder personeel, zwaardere zorg. Ja, dan moet je als OR ook wel weten van, hey, wat gebeurt er nou in die buitenwereld in de zorg? Dus niet alleen op jouw eigen organisatie, maar binnen die hele zorg. Omdat jouw organisatie zal daarin mee moeten gaan.
Mm-hmm. Ja, dan snap ik ook de wens om te spreken met OR binnen de zorg.
Ja, zeer zeker.
Ja, ja, dat heeft dan wel echt een meerwaarde. Ja, nou, laat het ook een oproep zijn. Mocht je luisteren en je zit in een ondernemingsraad van een zorgorganisatie en je wil een keer de koppen bij elkaar steken, neem contact op met Marcel.
Ja, zeker. Altijd welkom.
Altijd welkom. Goeie.
Ja.
Marcel, je noemde het er net al een paar keer de bestuurder. Ik ben wel benieuwd, hoe zit die samenwerking tussen jullie en de bestuurder? Hoe pakken jullie dat aan? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, zeer zeker. We hebben deze bestuurder die er nu is, is zeer betrokken bij ons. In onze OR-vergaderingen sluit hij altijd het eerste half uur aan. En dan is het niet zozeer een OV-overleg, wat echt formeel is, maar puur informeel van, waar zijn we mee bezig? Dus niet de OR mee bezig, maar waar is de organisatie mee bezig? Welke dingen komen eraan? Wat is de denkwijze van het MT? Welke nieuwe dingen zijn men van plan? Zodat de OR dus al heel vroeg al meegenomen wordt van, denk eraan, volgend jaar gaat er misschien dit gebeuren. Of wij denken in die richting.
Dus echt al zo vroeg in de, dit gaat er misschien volgend jaar gebeuren. Precies. Dus dat is echt veel stappen ervoor.
Heel veel stappen ervoor.
Oké.
En daar zijn we heel erg blij mee. Omdat we dan op een gegeven moment het niet nieuw is wat er dan gaat gebeuren. Dan heb je al een stukje informatie. Dan kun je inderdaad al... je eigen verder gaan ontwikkelen, nagaan lezen op internet. Hoe de rest van de wereld erover denkt en dat soort zaken. Ja, zodat je al vroeg geïnformeerd bent. En dat is echt heel waardevol. Ja. Daardoor krijg je dus ook een hele goede samenwerking met bestuurder. Wat we door de jaren heen wel bewerkstelligd hebben, is dat er echt een hele transparantie is. Dus hele openheid van zaken. Wij mogen alles weten. We mogen alles vragen en we krijgen ook overal een antwoord op. En of dat nou van bestuurder is of van MT of van commissie. Mensen die aansluiten bij zo'n commissie. Wij mogen alles weten. En zolang je dat dus kunt gebruiken om in de samenwerking tot een goed besluit te komen. Is dat heel waardevol. Een van de dingen waarin we echt tot elkaar gekomen zijn. En dan niet alleen als OR, maar ook met de andere GMA. We hebben bijvoorbeeld ook een cliëntenraad. Mm-hmm. En we hebben ook een PAR, dus onze professionele adviesraad, is in de tijd van de corona. Op dat moment moesten we heel snel, zowel bestuurder, MT, leidinggevende, maar ook de OR, maar ook de cliëntenraad en ook de professionele adviesraad, moesten gaan schakelen van, hoe gaan we nou die coronatijd doorkomen? We kunnen wel zeggen van, iedereen moet gaan thuiswerken. Ja, maar wat heeft dat voor gevolgen? En we kunnen wel zeggen van, we gaan dit en dit instellen voor alle bewoners. Maar vinden de bewoners dat wel fijn? En onze professionele adviesraad, die geeft advies van, dit en dit moet er medisch gebeuren. En hoe gaan we dat inrichten? Dus zo zijn we heel snel bij elkaar gekomen van, hoe kunnen we nou die coronatijd gezamenlijk doorkomen? En daardoor ga je echt merken dat je in gezamenlijkheid, in verbondenheid, tot heel veel mooie dingen kunt komen.
Nou, ik mag jou vast wel vragen naar een gebeurtenis die je is bijgebleven in je tijd in de ondernemingsraad.
Ja, een van de mooie dingen is waar we toen heel veel moeite voor hebben gedaan, is juist een goed roosterbeleid. En een roosterbeleid wat aanhaakt bij wet en regelgeving. Wat we eigenlijk heel veel merkten is dat binnen de organisatie niet iedereen maar wat deed, maar niet echt duidelijk was van, waar hebben medewerkers nou recht op? Hoe is het nou geregeld als je hoeveel dagen werkt? Hoeveel uren werkt? Hoe gaan we daarmee om? En dat is best wel een lang proces geweest. Omdat je natuurlijk met hele verschillende disciplines te maken hebt. Je hebt met zorgmedewerkers te maken. Je hebt met facilitair te maken. Je hebt met allerlei verschillende disciplines te maken. Ja, en daar moet je wel voor zorgen dat daar een goed roosterbeleid op komt. Ja, en dat hebben we in samenwerking. Juist in die samenwerking, omdat het voor de bestuurder en voor het MT ook belangrijk was. Dat dat goed op tafel komt. Zodat we daardoor ook andere dingen kunnen inrichten. Dat dat goed geregeld werd. Ander dingetje is de MKA-regeling. Ja, dat is dat je aan het eind, dat je zeg maar een belastingvoordeel kunt doen, zodat je zeg maar kunt meedoen aan het fietsenplan. Of dat je vanuit de MKA werd geregeld dat je zeg maar je abonnement op de vakbonden, dat betaald werd. Mm-hmm. Nou ja, binnen Zinsia was toen de tijd echt heel klein. Dat was zeg maar je fietsplan en dat was zeg maar je abonnement van de vakvereniging. En daar bleef het eigenlijk een beetje bij. Mm-hmm. Maar heel Zinsia is eigenlijk veel meer gegroeid naar de digitale wereld. Heel veel medewerkers werken ook heel veel digitaal. Nou, en vanuit de OR hebben wij gezegd van, goh, kunnen wij daar niet meer in betekenen? Dat ze niet alleen, maar dat ze bijvoorbeeld ook een telefoon of een tablet of een computer kunnen aanschaffen. Waar ze dan die MKA voor kunnen gebruiken. Nou, dat zijn bijvoorbeeld van dat soort dingen waar niet heel snel aan gedacht wordt.
En is dat ook gelukt?
Ja, dat is allemaal gelukt. Ja,
mooi.
Maar als je dan ziet waar de behoefte aan is bij de medewerker. Van, hé, we moeten nu digitaal gaan werken. Maar ja, sommigen hebben zo'n ding nog nooit in de hand gehad.
Ja.
Of zouden dat ook graag zich daarin willen verdiepen. Maar hebben daar de mogelijkheid niet voor. Ja, dan kun je ze wel op die manier helpen. En dat heeft dus zowel voor de medewerker als voor de organisatie is dat heel goed. Want dan raken die medewerkers ermee vertrouwd en kunnen ze veel sneller gaan werken.
Ja.
Ja. En zo moet je dus zeg maar in gezamenlijkheid gaan zoeken van, hé, wat zijn de mogelijkheden daarin?
En ook weer dat voorlopen hoor ik hier ook weer in. Ja, van mooi. Wat gaat er nodig zijn?
Precies.
Ja, voorsorteren op.
Precies. Ja. Je kunt wel zeggen van, nou weet je wat, we gaan dat proberen om allerlei dingen te gaan doen die leuk zijn voor de medewerker. Maar het gaat er juist om dat het ook voor de ontwikkeling van de organisatie goed is.
Mm-hmm.
Ja, en als je dat dus over kunt brengen van, hey, we hebben dit idee bijvoorbeeld met digitaal werken. Ja, daar heeft zowel de medewerker als de organisatie profijt van. Ja, en dan kun je dat soort dingen sneller regelen.
Ik stel jou natuurlijk heel veel vragen, maar ik ben niet de enige met vragen. Dus ik heb wat dingen verzameld van mensen in mijn omgeving die ook niet zoveel van de ondernemingsraad wereld weten. En ik ga er een paar op je afvuren. Oké?
Okay? Ja, dat is goed.
Klaar voor?
Ja,
Oké, komt ie. Stel je voor, je zit in een ondernemingsraad en je bent niet blij met de bestuurder. En dat idee heb je al een tijdje. Wat zou je dan kunnen doen?
Nou ja, ook een bestuurder heeft natuurlijk een werkgever. En dat heet de Raad van Toezicht. En wat je dan eigenlijk gaat doen als je dus echt niet met de bestuurder door de wocht kan. Ja, dan ga je met zijn werkgever in gesprek. En dat is dan de Raad van Toezicht. Raad van Toezicht zit sowieso, hè, dat is, wij noemen dat het artikel 24 overleg, zo heet dat dan. Ja, zit eigenlijk wel twee keer in het jaar bij de OR om de ontwikkelingen die er geweest zijn, de ontwikkelingen die er aankomen, te bespreken.
Mm-hmm.
Maar je kunt ook de Raad van Toezicht uitnodigen als je, zeg maar, als er problemen zijn met bestuurder, waarvan je vindt van, nou, dit gaat niet de goede kant op voor de organisatie, kun je met de Raad van Toezicht daarover in gesprek.
Dus een hele concrete stap.
Ja, dat is echt een hele concrete stap. Zal niet heel snel gebeuren. Maar ja, als je merkt van, hey, wij komen met deze bestuurder niet verder. Ja, dan zul je dat toch moeten doen. Want dat is je verantwoording als OR'er zijnde. Je bent onafhankelijk van de organisatie. Wel in belang van de organisatie. Maar het gaat erom dat de organisatie wel behouden blijft. En als je een bestuurder hebt waar je niet mee door de bocht kan. En of je dat nou als persoon bent, ja, dan kun je beter zeggen, ik stap uit de OR. Maar als de hele OR niet verder komt met hun adviezen, instemmingen of wat dan ook, hè, waardoor de relatie met een bestuurder, zeg maar, niet goed loopt. Ja, dan is daar de Raad van Toezicht waar je dan naartoe kunt.
Dus dat is een belangrijke afweging.
Ja.
Zorg dat het in je gedachten ook blijft gaan over welke stap moet de organisatie nemen, welke stap moet de OR nemen. En niet persoonlijk, want dit is niet mijn persoon. Dat maakt even niet uit. Dus zet de hele tijd dat werk voorop. En probeer vanuit die kant te handelen.
Precies, zeer zeker. Ja, goed. Okay. En er zullen best misschien mensen zijn die bepaalde ideeën hebben over bepaalde andere mensen. Maar ja, goed. Het is gewoon werk.
Ja.
En ja, als je even een probleem hebt met jouw collega, ja, dan probeer je dat te bespreken. Ja, en dat doet een voorzitter ook met een bestuurder. Mm-hmm. Als daar problemen zijn, dan ga je ook met bestuurder in gesprek. Van, goh, wij merken binnen de OR, ja, ik weet niet, dat er een spanning is of wat dan ook. Ja, goed, dat soort dingen moet je dan met een bestuurder bespreken.
Goeie. Ja. Praten.
Praten. Ja, dat is het belangrijkste. Dat je met elkaar in contact bent.
Goeie.
Ja.
Vraag 2.
Oké.
Wat voor eigenschappen zie je terug bij mensen in jullie ondernemingsraad?
Nieuwsgierigheid. Alles willen weten.
Dat is wel handig inderdaad, als je overal de hele tijd op aan het voorsorteren bent.
Ja.
Ja.
Kijk, dat zijn de dingen waar wat een OR-lid echt moet weten. moet hebben. Een OR-lid moet echt weten van, oké, ik zie wat gebeuren, maar ik wil het naadje van de kous hebben. Ik wil echt weten waarom dingen zo gebeuren en niet anders. Hey, ik zie dit gebeuren, maar ik denk er anders over. Maar waarom gebeurt het dan zo? Dus we moeten echt nieuwsgierig zijn naar de dingen die er gebeuren. En die nieuwsgierigheid moet gevoed blijven. Maar dat gebeurt ook. Maar er zijn wel de eigenschappen die een OR-lid echt nodig heeft. Mm-hmm. Daarnaast moeten ze ook hun energie erin steken. Want OR-werk kost echt meer werk dan en meer tijd dan mensen soms denken. Je krijgt natuurlijk een aantal uren ter beschikking. En die spreek je van tevoren met de bestuurder af. Van dit zijn de uren die de OR nodig heeft. Maar ja, soms heb je een stuk wat heel klein is waar je snel doorheen bent gelezen. Maar soms krijg je ook onderwerpen die echt veel meer tijd nodig hebben. Ja, en ook daar moet je dan mee om kunnen gaan. Dus het is echt een stukje gedrevenheid, nieuwsgierigheid die je moet hebben. En de wil om samen te werken met elkaar.
En zie je dat mensen bij jullie zich daar ook in ontwikkelen? En dat ze daarin een persoonlijke groei doormaken?
Ja,
of
we hebben door de jaren ook wel medewerkers gehad die een poos in de OR zaten, maar daarna de organisatie bijvoorbeeld verlieten. Of door persoonlijke of andere omstandigheden de OR gedag moesten zeggen. Ja, maar dan blijft er uiteindelijk wel een vaste kern over van mensen die allemaal die interesse en die nieuwsgierigheid en die gedrevenheid hebben. En dat zet je ook als voorzitter in je kracht. Want dan zie je van, hey, dit is een fijne groep mensen om mee samen te werken. En we kunnen ook goed samenwerken. Ja, en als dat niet goed loopt, dan kom je in de problemen. Ja. Een van de dingen die ik eigenlijk vanaf het begin ook met DB heb afgesproken van, het steentje in de schoen. En daarmee bedoel ik van, op het moment dat een OR-lid een steentje in de schoen heeft, omdat hij zich niet gehoord, niet goed kan aansluiten of wat dan ook, dan willen we ook dat dat bespreekbaar is binnen de OR. Ja. Zo van, wat is er aan de hand? Waarom sluit jij hier bijvoorbeeld niet bij aan? Hoe kunnen we jou ondersteunen? Hoe kunnen we je helpen? Nieuwe OR-leden krijgen ook altijd een buddy toegewezen die hun helpt in de eerste schreden op het OR-pad. Want daar heb je echt wel een jaar voor nodig voordat je echt een beetje de goede lijnen weet te vinden van, hoe werkt nou de OR? Hoe zit de organisatie in elkaar? En welke verbindingen liggen er? Dus je moet echt zorgen dat mensen daarin geassisteerd worden, geholpen worden. Ja, dan voelen ze zich mensen zich ook geholpen. En dan weten ze ook van, ik hoef het niet allemaal alleen te doen. We doen het als team samen.
Ja, en merk je dan ook dat de drempel om iets te delen steeds lager wordt? Dat mensen makkelijker van alles.
Ja, binnen de OR ga je op een gegeven moment toch lief en leed ook met elkaar delen. En er gebeuren best wel hele leuke dingen. Maar soms ook met mensen hele vervelende dingen. Ja, en daar moet je dan wel de ruimte voor geven als OR zijnde. Als iemand een poosje niet helemaal in zijn OR-rol kan zijn vanwege bepaalde omstandigheden, dan moet je ook diegene de ruimte geven om daar naartoe te werken, dat hij weer terug kan komen. Ja, en dat is bij ons best wel goed geregeld.
Spreekt ook een zorghart.
Ja, zo is het wel. Maar goed, dat is, zo zie ik mijn rol als voorzitter. Ja. Van, mijn zorg is juist die OR-leden waar je de zorg aan moet geven, dat die hun werk goed kunnen doen.
Mooi.
Ja.
Goeie. Laatste vraag van vandaag. Stel je voor, we gaan 50 jaar verder in de tijd. Denk je dan dat ondernemingsraden nog steeds bestaan?
Ik denk het wel. Ik denk dat het voor medewerkers heel belangrijk is om ook hun stem te kunnen laten horen. En dat doe je eigenlijk het dichtst bij in het bedrijf waar je werkzaam bent. Er zijn natuurlijk ook mensen die met vakbonden aan de gang gaan. Alleen op welke manier dan ook is het belangrijk dat je als medewerker gehoord wordt en ook je invloed kunt uitoefenen op bepaalde dingen die er gebeuren binnen de organisatie. Dus ik denk van, over 50 jaar zal het misschien een andere vorm hebben. Wie zal het zeggen? Maar een vorm van medezeggenschap zal er zeer zeker zijn.
De behoefte om invloed uit te oefenen.
Uiteraard. Want dat is niet anders als 50 jaar geleden. Ik bedoel, ook toen wouden mensen al invloed kunnen uitoefenen op wat er gebeurde binnen een bedrijf. Mm-hmm. Ja, dus over 50 jaar zal dat net zo zijn. In welke vorm, dat kan verschillen. Maar de zeggenschap die blijft.
Zolang het niet allemaal door AI gedaan wordt, denk ik dat we goed zitten.
Ja, zeer zeker. Maar goed, we hebben niet alleen AI, maar hebben we ook UI. En dat is weer wat anders. Dat is user incompetence, maar goed.
En de ICT'er weet er heel veel van.
Ja, zeer zeker.
Zeg maar zo, van alles wat we vandaag hebben besproken. Wat wil je de luisteraars als laatste boodschap meegeven? Als uitsmijter van vandaag?
Ja, medezeggenschap is zo fantastisch. Steek de energie in, je leert heel veel. En als mens, maar ook van je organisatie. En dat is het mooiste wat er is. Ja.
Dat vind ik een hele mooie afsluiting.
Dankjewel.
Van vandaag.
Ja.
Marcel, hartstikke bedankt voor alle informatie, voor je enthousiasme. Ik heb ervan genoten. Ik denk de mensen ook.
Ik hoop het.
En iedereen weer heel erg bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer. Doei!